aan de beurt voor behandeling is uit de Heidelbergse catechismus vraag en antwoord 123. Zondag 48, vraag en antwoord 123. Daar wordt gevraagd, welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen, dat is. Regeer ons al zo door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uws rijks komen. Waarin gij alles zult zijn in allen. Gemeente, de drie uw beden. U weet het nog wel, hè? Eerst naar God toe bidden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Want de zaken van God, die zijn het belangrijkst. Die gaan voorop. En we hoorden de vorige keer uit de eerste bede wat uw naam geheiligd, wat dat betekent. Geheiligd, dat betekende ver boven alle andere namen uitgetild. Afgezonderd. Ver erboven uit. En dat betekent, zei de catechismus, dat wij u recht mogen leren kennen. En dat wij u in al uw werken zullen heiligen roemen en prijzen. En dat om onzentwil uw naam niet gelasterd zal worden, maar geëerd en geprezen. Wat een voortreffelijke uitleg heeft daar ons leerboek voor gegeven. Niemand zou het onze vaderen hebben kunnen verbeteren. En dat geldt ook, gemeente, bij de tweede bede. Weet u het nog, wat ik bij de eerste bede gezegd heb? Dat het niet om een vrome wens gaat. Uw naam worden geheiligd. Nee, uw naam moet geheiligd worden. Laat dat geschieden, heren. Laat dat geschieden. Maak dat uw naam geheiligd wordt. Daar is het de bidder om te doen. En zo is het bij de tweede bede ook. Uw koninkrijk komen, niet een vrome wens, maar laat uw koninkrijk komen, heren. Maak dat het komen zal. Wilt u er toch alstublieft zorg voor dragen dat dat koninkrijk van u openbaar zal worden. Want dat is uw werk. De heiliging van uw naam, dat was uw werk. Geef, heren, dat we u recht mogen kennen. Dat is uw werk. Als dat aan ons moest worden toevertrouwd. Als wij daarvoor moesten zorgen, dan kun je het wel schudden. En zo is dat met de komst van uw koninkrijk niet anders. Als wij mensen, ook wij kerkmensen, ook wij ambtsdragers daarvoor zouden moeten zorgen, dan kwam er niets van terecht. Helemaal niets. Het is tegenwoordig mode geworden in de theologie. Ik vertel u dat maar eventjes, dan weet u daar ook wat van. Het is een beetje mode geworden in de theologie, althans in bepaalde hoeken van de kerk, heb je dat? Dat wij als kerken tekenen van Gods koninkrijk dienen op te richten. Spreekt Gods woord niet van. Nergens dat wij tekenen van dat koninkrijk dienen op te richten. God zal voor zijn koninkrijk zal dragen. En dat hij daar ook wel eens mensen, ja zeker, bij inschakelt, dat is wat anders. Maar het is zijn werk, zijn zaak om dat te doen. En wij bidden dat die zaak maar goede voortgang zal mogen hebben. In zoverre zijn wij erin betrokken dat de Heere Jezus ons heeft uitgenodigd, het op de lippen heeft gelegd om dat aan zijn Vader te vragen. Dat het toch vooral maar goed zal mogen gaan met dat koninkrijk van God. Dat dat vooral maar komen zal. Ja, dan moeten we eerst natuurlijk wel weten wat dat koninkrijk van God dan inhoudt. Wat is nou het koninkrijk Gods? Het koninkrijk der hemelen, zegt Matthäus. En Lucas zegt altijd het koninkrijk Gods. Dat heeft zo zijn reden, dat zal ik u nou niet over uitweiden, maar dat is hetzelfde. Het koninkrijk Gods en het koninkrijk der hemelen is hetzelfde. En het koninkrijk der hemelen betekent niet dat het in de hemel is. Nee, het betekent dat het vanuit de hemel op de aarde wordt gevestigd. Het komt uit de hemel vandaan. Bij God vandaan. Koninkrijk Gods, koninkrijk der hemel is hetzelfde, zei ik. Het komt bij God vandaan. Het komt uit de hemel vandaan. Maar het wordt hier op deze aarde gevestigd. De aarde moet weer koninkrijk van God gaan worden. Die moet weer gaan horen bij de hemel. Die moet weer een kolonie gaan worden van de hemel. Zoals het in den beginnen was. Want ja, zo was het bij de schepping. Toen God alle dingen maakte. Toen hij de mens daar plaatste in de Hof van Eden. Toen was de aarde een kolonie van de hemel. Die hoorden bij elkaar. Een rijksgebied van het koninkrijk van God. Dat was de aarde ten volle. Maar lieve mensen, zo is het niet gebleven. En daar ligt het probleem. Zo is het niet gebleven. In die verschrikkelijke zondeval hebben we ons aan het koningschap van God ontrokken. We zijn een andere koning gaan gehoorzamen. De overste van deze wereld, zo wordt hij verderop in de Bijbel genoemd, de Satan, die zichzelf tot overste van deze wereld illegaal heeft benoemd. En hij heeft ons tot onderdanen gemaakt van hem. U weet wel, hè? Satan en ook al de engelen die met hem zijn gevallen, die waren niet tevreden met alleen maar engel te zijn. Die waren daar niet tevreden mee. Zij wilden als God wezen. Goden gelijk. Nou, dat is een duur komen te staan. Ze zijn uit de hemel geworpen. En toen heeft die Satan, die heeft de mens opgezocht en in de mens een bondgenoot gezocht. Wat hem zelf mislukt was, die opstand tegen God, wat hem zelf mislukt was, dat is hij via de mens opnieuw gaan proberen. En die heeft de mens ingefluisterd, doe jij het dan maar eens, doe jij het dan maar eens. Want je zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En Eva, en in haar voetspoor Adam ook, ze wisten wat ze deden. De Heere had duidelijk gezegd hoe het zat. Ze wisten het precies ook uit te leggen en te vertellen toen de Satan er naar vroeg. Ze zondigden niet uit onwetendheid of onkunde. Nee, het was pure moedwil. Tegen beter weten in. gaf de mens gehoor aan de stem van de boze. En sindsdien, gemeente, zijn ze onder de heerschappij gekomen van een andere koning. Is de aarde een kolonie geworden van de hel. Ja, zo ligt het. Het was een kolonie van de hemel. Maar door de zondeval is de aarde een kolonie geworden van de hel. Maar Gode zij dank, gemeente. Gode zij gedankt en geprezen. Dat de Heer het daarbij niet gelaten heeft. Hij is een tegenoffensief begonnen. Hij is de mens gaan opzoeken. En hij heeft Adam en Eva getrokken uit het koninkrijk van de boze. En door het geloof in de belofte overgeplaatst in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. God is begonnen opnieuw zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen. En nu staan er twee koninkrijken tegenover elkaar. Ja, dat is al vanaf de zondeval af aan. Kain sloeg Abel dood, daar had je het al. Jacob zocht Esau te doden, daar had je het ook alweer. En gaat de hele geschiedenis van de Bijbel maar door, trouwens tot op de dag van vandaag toe. Dan zul je het zien dat koninkrijk staat tegenover koninkrijk. Het ene koninkrijk staat tegenover het andere. Het koninkrijk van de Heere dat Hij gevestigd heeft, opnieuw gevestigd heeft op deze aarde. Dat staat tegen het koninkrijk van de overste van deze wereld. Van de duivel die zichzelf tot koning van deze wereld heeft gekroond. Weder. Rechtelijk, illegaal, zeg ik al. Een illegale koning op deze aarde. Maar wij zijn wel allen die illegale koning toegevallen. En die twee koninkrijken die zijn dus altijd in een hevig gevecht gewikkeld. Soms lijkt het koninkrijk van de boze en het koninkrijk van God helemaal de weg te spoelen en helemaal van de aarde te verdrijven. Denk maar eens aan de dagen van Noach, toen daar Noach met zijn huisgezin in de ark zat. Dat was al. Dat was het hele koninkrijk van God. Dat was al wat de Heer nog op deze aarde had. En denk eens aan toen Farao die jongetjes van de kinderen Israëls in de Nijl wilde gooien. En hij deed het ook. Dat was ook zijn aanval. En Haman, die in het gehele Persische Rijk, dus ook in Judea, al de Joden dacht om te brengen. Herodes, die de kinderen van Bethlehem vermoordde. Aanvallen te over vanuit het Rijk van de Duisternis op het Koninkrijk van God. En toch, gemeente, heeft dat Koninkrijk van de Here zich gehandhaafd. De hele heilsgeschiedenis door van het Oude Testament en ook reeds van het Nieuwe. Dat Koninkrijk van God heeft zich weten te handhaven, niet in eigen kracht, want dan zou het al lang zijn weggevaagd, al lang zijn weggespoeld van deze aarde vandaan. Het heeft zich gehandhaafd dankzij de koning daarboven, die vanuit de hemel zijn rijk bestuurt. En gemeente, daar moeten we natuurlijk wel onderscheid maken tussen het koningschap van God, het koningschap van zijn macht en het koningschap van zijn genade. Daar moet je altijd nauwkeurig onderscheid tussen maken. Soms spreekt de Bijbel over het koningschap van Gods macht. En dan staat er, dat is eindeloos uitgebreid. Hij heerst over het heidendom. En dat is ook waar. God is de Almachtige, de Alwetende, de Alomtegenwoordige. Hij heeft macht over alles. Dat is het koningschap van zijn macht. Daar hoeven wij niet om te bidden. Want dat koningschap is gewoon een feit. Maar het gaat erom hoe het nou met het koninkrijk van God op deze aarde zal plaats hebben. Wat daarmee gebeurt. En wie zijn nou dat koninkrijk op deze aarde? Wie is dat nou dan? Wie zijn dat nu dan? Nu gemeente, dat koninkrijk van God, dat kun je niet op de landkaart aanwijzen. Onmogelijk. Als ik hier een wandkaart had hangen, dan zou ik u precies het koninkrijk der Nederlanden kunnen aanwijzen. Daar ligt het. Een klein vlekje maar op de wandkaart. Grote mond hebben wij meeste tijd als Nederlanders, maar we zijn maar een klein vlekje op de wereldkaart. Koninkrijk der Nederlanden. En daar heb je het Verenigd Koninkrijk, en daar heb je nog België, dat is ook nog een koninkrijk. En zo zijn er nog wel meer koninkrijken op deze wereld, ook veel republieken, ik weet het. Hè, maar die kun je allemaal op de landkaart aanwijzen, dat kun je het Koninkrijk van God niet. Je kunt niet zeggen, en hier is het Koninkrijk van God, hè, daar. Nee, dat is niet aan een bepaalde plaats gebonden. En toch is het Koninkrijk hier op deze aarde wel terdege aanwezig. Ik zei al, Adam en Eva, dat waren de eerste burgers van het koninkrijk der hemelen, dat de Heere God weer na de zondeval gevestigd heeft op deze aarde. Dat kwam omdat zij hun knieën voor de Heere bogen. Bogen voor zijn belofte. Overal waar een knie zich buigt, daar is een klein stukje van dat koninkrijk aanwezig. Dan heb je een stipje, een heel klein stipje op die wereldkaart. En zeggen, daar is het koninkrijk van God. Heel klein stipje. En daar is een mens die zijn knie buigt. En als er twee zijn, dan zijn ze samen een stukje van het koninkrijk van God. En als er 100 mensen bijeen dat doen, of 1000, dan zijn ze met elkaar een stukje van het koninkrijk van God. En al de gebogen knieën op deze aarde, die zijn tezamen het koninkrijk van God, het koninkrijk van zijn genade. Daar spreek ik dan over. Het gaat hier over het koninkrijk van zijn genade. Dat is overal waar van ganser harte zijn koningschap wordt erkend en beleden. En waar een mens getrokken is uit die duisternis vandaan, dat koninkrijk van de boze vandaan, en overgeplaatst wordt door woord en geest in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Ja, daar is het koninkrijk van God. En dat is er dus vanaf Adam en Eva altijd geweest. Al de gelovigen van het Oude Testament hebben daarbij gehoord, bij dat koninkrijk van God. Soms waren het er wel eens weinigen, 7000 die de knieën voor de Baals niet gebogen hadden. 7000 maar, van heel volk, van heel wereldbevolking, dat is niet veel. Maar met de komst van Christus, ja, dat mag ik niet vergeten natuurlijk, hè. Heeft dat koninkrijk van God wel een hele duw gekregen. Want toen is de koning van de hemel zelf naar deze aarde gekomen. Dat is geen geringe zaak. Toen heeft de koning van de hemel zijn voetstap gezet hier op deze aarde. En hij is onder ons geweest. En sinds die tijd, dat weet u wel, is zijn koninkrijk ook buiten Israël te vinden. Is het ook te vinden sinds Pinksteren. Onder de volkeren, daar heeft hij ook degenen die zijn naam belijden. Ook degenen die hun knieën leren buigen voor hem. Allemaal mensen die in het koninkrijk van zijn genade deel hebben aan de koning. Hun knieën voor die grote koning, voor God de Vader, voor de Zoon en voor de Heilige Geest weten te duiken. Dat is toch een rijke zaak, dat koninkrijk van God sinds Pinksteren wereldwijd is geworden. Want overal tot aan de einden der aarde zijn ze er wel, die koning in waarheid aanbidden. En hoe heeft de Heer Jezus ons geleerd om voor de komst van dat koninkrijk te bidden. Uw koninkrijk, laat dat komen, Heer. Laat dat toch komen, alstublieft. Laat het toch komen, het is uw zaak. En het gaat uw naam en uw waarheid aan. Dat koninkrijk, daar moet het goed mee gaan. Dat heeft hij ons geboden aan hem. De vraag, het gaat niet allereerst om onze zaakjes. Het gaat om Gods zaken. Drie uw's aan het begin. En ja, wat houdt het dan in? Als we de Vader vragen, God de Vader vragen in de naam van zijn Zoon. Laat dat komen, dat koninkrijk. Waar moet het dan komen? Waar moet het dan komen? Ja, hier op deze aarde natuurlijk. Maar... En dan heb je het weer net als in de eerste bede, om te beginnen bij jouzelf. Zoals het in de eerste bede ook, hè, uw naam worden geheiligd, geef dat wij u recht mogen kennen. Die naam van God moet eerst door ons geheiligd worden. En Heere, geef dat, leer ons dat, want van onszelf kunnen we het niet, hè? Van onszelf doen we het niet. Leer ons dat dus. Hè? Het is uw werk om dat in ons te verrichten. En daarom hebben we daarom te bidden. En zo is het in de tweede bidden niet anders. Kijk maar in de uitleg die onze catechismus geeft. Regeer ons. Ons. Daar spreken de gelovigen, hè. Daar spreken degenen die reeds onderdaan zijn. Zoals dat er bij de eerste bede ook was. Daar spraken degenen die hem reeds kenden. Dat zagen we de vorige keer, hè? Die hem reeds kenden. En ze vragen, leer ons u toch beter te kennen. Meer en meer te kennen. Recht te kennen. Dat vragen degenen die hem reeds kennen. Mogen. En zo is het hier ook. Zij die reeds onderdaan zijn, die bidden om meer en meer onderdaan te mogen wezen in de praktijk. En wat is daarvoor nodig dan? Daarvoor is nodig dat God de Vader hen regeert door zijn woord en door zijn geest. Regeer ons al zo door uw woord en uw geest, dat wij ons, en dan ziet u het, hè, hoe langer, hoe meer, hè, staat er niet voor niets, hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Daar zit de belijdenis in, van, heren, we maken er nog zo weinig van, als onderdaan. De gehoorzaamheid, die is nog zo gering. Die is lang niet zoals die wezen moet. Dat is nog maar een flauw beginnetje. Niet meer dan dat. En wilt u ons nou alstublieft zo regeren met uw woord? Hè? Het woord staat hier weer voorop. Hè? Het woord staat hier weer voorop. Er zijn wel mensen die gelijk met de geest beginnen. Hè? De geest moeten doen. De geest. Dat zijn de geestdrijvers die zo spreken. Maar hier staat het woord weer voorop. Hè? Het woord moet het doen. En ja, de geest die moet erbij komen om zich aan het woord te paren. Dat is zeker waar. Want anders kan het woord niks uitwerken. Dat is de werking van de Heilige Geest. Daarom moet er in één adem ook uw geest bij genoemd, maar niet de geest zonder het woord. Evenmin het woord zonder de geest. De geest wil zonder het woord niet werken. En het woord zonder de geest, dat heeft geen uitwerking op u. Want de geest die is het die levend maakt. Woord en geest gaat altijd samen. Dat moet je dicht bij elkaar houden. Hè? Heel dicht bij elkaar houden. Als je dat uit elkaar trekt, woord en geest, dan is het een heilloze boel. Volstrekt heilloze boel. Dan krijg je een verkilling in de kerk. Of je krijgt geestdrijverij. Eén van beiden. Nee, woord en geest, dat is altijd Ja, dat zijn altijd twee kanten van één en dezelfde zaak, hè. Twee kanten van een medaille. En iedere medaille heeft twee kanten, hè. Want ik heb nog nooit een medaille gezien die geen twee kanten heeft. Ook deze niet. Het is woord en geest. We moeten met twee woorden spreken. Ook hier weer. Regeer ons zo door uw woord en geest. Zo dat het niet bij dat hele kleine beetje gehoorzaamheid blijft. Begrijpt u dat? Nou, dat is wel de moeite waard om daarom te bidden, zou ik zeggen. Iedere dag. Jezus zegt, als je dan wat vraagt aan mijn vader, vraag dat dan. Alsjeblieft, vraag dat dan. Dat zijn naam bij je geheiligd zal worden. Dat je hem mag kennen. En dat je dus steeds meer als onderdaan zich onder hem zult voelen. Want er is nog zoveel rebellie. Zoveel opstandigheid in ons. We zijn vaak nog zo ontzettend nukkig. We kunnen zo eigenwijs zijn. Dat woord heb ik vanmorgen volgens mij ook al gebruikt in de preek. We kunnen ook zo eigenwijs zijn. We zijn niet van die brave burgers. Van die dappere onderdanen. Nee. Dat valt vies tegen. De koning heeft nogal wat met zijn onderdaantjes te stellen. Zo, gaandeweg. Ja, zeker. En daarom is iedere dag de bede op zijn plek. Regeer ons toch zo door uw woord. Regeer ons zo door uw geest. Dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onder. Dat we echte onderdanen, meer en meer echte onderdanen zullen zijn. Want het is nog allemaal zo gering. En het mag niet zo gering blijven. Het komt u toe, heren, dat uw troon ten volle in ons leven staat opgericht. Niet een klein beetje, maar dat die ten volle in ons leven staat. En daarom moeten we iedere dag bidden om die oprichting en bevestiging van zijn troon in ons leven. Dat die daar maar staan zal. Dat hij de scepter zal zwaaien in uw bestaan. En niet u zelf. Want bij ons is het vaak, ik doe wel wat ik wil. En ja, alleen de dingen die ik niet kan, die laat ik aan God over. Ja, alleen de dingen waar ik geen greep op heb, die moet ik wel aan God overlaten. Maar de rest doe ik alles zelf. Ja. Alles zelf. Wat zegt de Bijbel? Ken hem in al uw wegen. Dat zegt de Bijbel. Dan zal uw paden recht maken. Wij doen veel te veel op eigen houtje. Veel te veel hebben we de scepter in onze eigen hand om uit te maken hoe of we dingen zullen doen of niet doen. Wij zijn veel te veel bezig als vrije boeren op het kerkelijk erf ook. Jazeker. Vrije boeren. We maken het zelf wel uit de dienst. Maar dat kan niet zo blijven. Iedere dag meer moeten wij leren de scepter in zijn hand te laten. En dat zijn troon hier zal opgericht worden, in het hart. Want het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gewaad, zegt de Heer Jezus. Dat is geen kwestie van toeters en bellen. Nee, dat is een zaak binnenin u lieden. Dat zit hier, dat koninkrijk van God. Dat heeft hier, daar moet de troon staan. Daar moet de troon van God staan. In uw hart en in uw leven. En als dat dan tot uitdrukking komt, dan wordt het koninkrijk van God groter daarvan. Hè? Als de troon van God meer en meer in uw leven komt te staan, dan komt het koninkrijk van God bij u meer en meer openbaar. Dat hij het voor het zegt. En als dat in heel de kerk zo zou zijn, dan zou er veel meer van het koninkrijk van God te zien zijn dan wat nu vaak het geval is. Voelt u dat? Voelt u dat? Daarom regeer ons. Niet alleen mij, maar ook anderen, al degenen die uw onderdanen zijn. Regeer ons al zo door uw woord en geest, dat wij allemaal met elkaar, ons steeds meer aan u zullen onderdanen. Dat is het eerste waar de catechisme begint. En ik zei al, dat is heus, heus geen slecht gebedsonderwerp. Dat zou je van de Heer Jezus ook niet verwacht hebben, hè? Dat hij je een slecht gebedsonderwerp op de lippen zou hebben gelegd. Nee, dat is ondenkbaar. De Heer Jezus heeft het beste van het beste aan zijn jongeren geleerd en op de lippen gelegd. En hij doet het ook bij ons. Hij doet het ook bij ons. Hij laat ons dit bidden. Bid dat nou maar vooral. Bid dat nou maar vooral. Dat je beter en meer onderdaan mag zijn van God. En knielen zult voor zijn troon. En dat hij hier staat opgericht. Die troon van God. Dat koninkrijk des Heren. Dat dat binnen u lieden is. Binnen u. Dat zei de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen. En dat is nog niet alles. Nee, het is natuurlijk ook, heeft ook te maken met de kerk. En ja, die kerk die moet vermeerderd worden, zo te zeggen. Ja, die moet groter worden. Ja, die moet groter worden. Ja, dat is waar. Dat is zeker waar, hè. Door de prediking, door de zending, door het evangelisatiewerk. Het moet zeker vermeerderd worden, hè. Want dat is uw koninkrijk komen, hè. Ja, hoe meer onderdanen erbij komen in de veelheid der onderdanen is dus koningsheerlijkheid. Dus hoe meer onderdanen erbij komen, hoe groter dat koninkrijk van God wordt. Hè? Dus vermeerder uw kerk. Niet alleen maar onze kerk. Hè? Dat is een kerk. Onze kerk is een kerk met een kleine letter. Als de kerk met een hoofdletter staat, en dat is hier in de catechismus het geval, dan gaat het om Gods wereldwijde kerk, waarvan hij alleen maar weet wie er echt bij hoort. Want er is zoveel onkruid tussen de tarwe, dat moet samen opwassen tot de oogst. Je kunt niet zeggen dat alles wat in de zichtbare kerk is, dat dat ook allemaal kinderen des koninkrijks zijn. Dat kun je niet zeggen. Dat moest eigenlijk wel zo zijn, maar dat is nou eenmaal niet zo. Want die boze zit ook niet stil, hè. Die zaait dat onkruid tussen de tarwe en het moet samen opgroeien tot de oogst. Je kunt het niet uit elkaar trekken, dat is ons niet toevertrouwd, want je trekt dan met het onkruid ook het koren mee. Je zou je duizendmaal vergissen. En daarom mogen wij en kunnen wij dat niet doen. Maar de kerk met een hoofdletter, dat zijn dus Gods echte kinderen. Waar ze zich ook op de wereld bevinden. Van welke kerk ze ook deel uitmaken, van welke gemeente ook. Dat is de kerk met een hoofdletter. Daar is er maar eentje van. Daar is er maar eentje van. Daar moet je levend lidmaat van zijn. Daar, van die kerk, moet je levend lidmaat zijn. Dat heeft de catechismus al eerder gezegd. En waarom zei ik nou vermeerder? Vermeerder, daar beginnen wij dan mee, hè? Ja, maar dat doet de catechismus dus niet. De catechismus begint met bewaar. En dan vermeerder. Zou dat een reden hebben? De catechismus, de opstellers, een beetje kennende wel. Die schrijven nooit zomaar iets. Zomaar, nooit zomaar. Ook in de volgorde van woorden niet. Je hebt heel nauwkeurig gewerkt. Bewaar staat voorop. Hè? Waarom zou dat nou zijn? Omdat de kerk, het koninkrijk van God in deze wereld, altijd in de linies zit. De vuurlinies van de aanval van het rijk van de duisternis. Dat zie je in de hele Bijbel. En dat zie je in de hele kerkgeschiedenis, dat zie je tot op de dag van vandaag toe. Het is een wonder dat wij in vrijheid leven. Dat is een wonder. En je weet niet hoe lang dat nog duurt. Dat weten we niet. Maar het is wel een wonder, een uitzondering. Je ziet ook in grote delen van de wereld dat het anders is. De kerk zit altijd in de vuurlinies. Daar moet ze allereerst bewaard worden. Wat er is, dat moet er blijven. Dat is niet om conservatief te zijn van, nou ja, als dat maar blijft wat er is, dan is het goed, dan is het voldoende. Nee, je moet ook nog vermeerderd worden, zeker waar hoor. De Heren mogen er nog dagelijks aan toevoegen die zalig worden. Nog dagelijks. Dat is toch ook wel uw wens, hè? En u hebt dat toch ook wel een beetje oog voor, hopelijk, dat je niet denkt van, nou, dat is een mooi koppeltje hier zo bij elkaar, hier mag het wel bij blijven, er hoeft verder niemand bij. Nou, ik zou graag zien dat er wat bij kwam, hoor. Niet uit andere kerken vandaan, maar uit de wereld vandaan. Dat zou ik graag zien, dat er wat mensen uit de wereld vandaan bij kwamen, getrokken uit die duisternis tot dat wonderbare licht. Want de kerk is mij niet gauw groot genoeg. Maar er moet eerst beschermd worden. Ook hier bij ons, hoor. Want ook al is hier geen vervolging en verdrukking, gevaren zijn er genoeg. Gevaren zijn er genoeg. En je ziet het in Nederland, hoe de kerk in verval is. Hoe de kerk hollende terug uitloopt in ledental. En dan heb ik het dus over de zichtbare kerk. Ik heb het niet over de onzichtbare kerk, de kerk die God alleen maar kent. Ja, ik heb het idee dat die er ook minder zijn als vroeger, maar dat weet God alleen. Dat weet God alleen. Maar als het gaat om de zichtbare kerk, is het in ieder geval zo. Dat die een stuk minder is dan vroeger. Hè? Als je het hele land, ons vaderland bekijkt, hoeveel stukken en streken van het land, de grote steden ook, eigenlijk ontkerkelijk zijn. Dan kun je alleen maar droevig zijn, heel bedroefd. Ja, dan begrijp je het wel. Bewaar uw kerk, bewaar uw kerk. Uw werk, o heren, houd dat in het leven, in het midden der dagen, zo bad de profeet Habakkuk ooit. Uw werk, o heren, houd dat leven, uw werk, uw kerk, behoud dat in het leven, in het midden der dagen, in het midden der eeuwen. Dat het ook hier zal mogen blijven en op vele plaatsen in ons land waar de kerk dreigt te verdwijnen. Bewaar uw kerk, o heren, want er zijn zoveel aanvallen op uw kerk. We zullen het er zo dadelijk nog wel over hebben. Bewaar uw kerk en dan ook vermeerder uw kerk. Ja, we bidden ook voor de zending. En we hebben, als het goed is, ook een hart voor de zending. Ik denk van al te weinig aandacht ook in onze gemeente is voor het zendingswerk. Veel te weinig, als u het mij vraagt. Als ik heel eerlijk de waarheid moet zeggen, dan is dat voor ons. Veel te weinig aandacht is er voor het werk van de zending onder ons. Vermeerder uw kerk. En dat moet natuurlijk ook hier gebeuren. Hè? Ook hier. Ook in onze gemeente. Want ik zei, degenen die de Heer werkelijk kennen, die zijn de kerk. Die zijn in feite de kerk. Dat zijn de ware christgelovigen. En ja, die kunnen er nog wel wat bij, hoor, denk ik. Ik wijs ze niet aan hoe wie het zijn en wie het niet zijn. Dat weet God alleen. Wij oordelen niet over de hakken. Maar dat er nog toegebracht moeten worden, nou, dat geloof ik zeker. Ook hier in deze gemeente. Dat er nog getrokken moeten worden uit de duisternis tot het wonderbare licht. Nou, dat weet ik wel heel zeker. Dat word ik wel gewaar. Zondags en door de week, hè, want er zijn er nog al te veel die de Heeren nog niet kennen, die de verzoening met God nog nooit hebben gezocht en hun knieën nog nooit voor de Heere hebben gebogen. Die zijn er al te veel. Dus ook hier moet die kerk nog vermeerderd worden. Dat koninkrijk van God waarover ik het net daar had, dat moet nog groter worden, ook in de Moria-gemeente. En daarom bewaar deze gemeente, heren, maar vermeerder ze alstublieft ook. Dat er maar ook onder de trouwe kerkgangers mogen zijn. Die het verzet is leren op te geven. En die boze strijd vanuit het rijk van de duisternis is leren te staken. Die is capituleren voor Christus en voor de hoge God. Dat wordt tijd, dat zal tijd worden. En daar bidden we om, heren. Uw zaak gaat het aan. Uw naam gaat het aan. Bewaar uw kerk. Ook hier. En overal elders. Vermeerder uw kerk hier. En overal elders. Ook op de zendingsvelden. Ook tot aan de einden der aarde. En dan. Verstoor de werken des duivels. En alle heerschappij, welke zich tegen u verheft. Ja, de duivel is zo mateloos actief. Hè? Zeker, zeker toen de koning uit de hemel gekomen is. Want ik zei, hè, toen heeft het koninkrijk van God een enorme stap vooruit gedaan. Hè? Ja. Maar toen is de Satan op de aarde geworpen, zegt de schrift. Wee degene die op de aarde wonen, want de duivel is tot u afgekomen. Hij is achter de vrouw gegaan die de mannelijke zoon gebaard had. En hij houdt zich nu bezig met het achtervolgen van degene die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Hij gaat rond als een briesende, deel. Verbreek, Heer. Wat hebben we daar nog een werk mee, beste mensen, om daar tegen te bidden, tegen die duivel. Verbreek, o Heere, al de werken des duivels. En alle boze, alle heerschappij staat er, welke zich tegen u verheft. Want kijk, de duivel die maakt ook vaak gebruik van, nou bijvoorbeeld overheden, regeringen, machthebbers. Dat zie je ook al in de schrift, hè? Farao, die de jongetjes van de Israëlieten in de Nijl laat werken. Haman en Ahasveros, die samen het eens worden dat de Joden moeten worden uitgeroeid. Herodes, die de kinderen van Bethlehem dood, ik noemde die voorbeelden al. En wat dacht u van de Romeinse keizers, die de kerk hebben vervolgd gedurende de eerste eeuwen? Het beest was dat, het beest! Zegt de openbaring van Johannes. Dat was het beest. En waar had het beest zijn macht vandaan? Dat had hij gekregen van de duivel. Van de draak. Van de oude slang. Die heeft hem die macht gegeven. En zo gaat dat maar door. Tot op de dag van vandaag toe. De overheden, de machthebbers van de wereld worden vaak ingeschakeld. Alle heerschappij die zich tegen u verheft. Jazeker. Hier is er ook de dag van vandaag nog. Hoeveel overheden zijn er niet die zich laten gebruiken om de kerk te verdrukken en te vervolgen? Er zijn wat de machthebbers geweest en nog, die dat hebben gedaan. Gods volk vervolgt. Nou, dat zijn alle heerschappijen die zich tegen u verheffen. Wilt u alstublieft storenzender zijn hier? Stoorzender in alles wat ze doen. Verstoor de werken van de duivel. En al die heerschappijen die hun macht aan de duivel ontlenen. Tot op de dag van vandaag toe. Wilt u die alstublieft om zeep helpen. Alstublieft om zeep helpen. Wilt u ze alstublieft verstoren en verwijderen. Alstublieft, Heer. Want ze doen uw koninkrijk zoveel geweld aan. Wilt u ze alstublieft betomen en anders maar wegdoen die koninkrijken. Doen vallen en verdwijnen. Het is toch wat die koninkrijken betreft allemaal opgaan, blinken en verzinken. Dat ze dan maar snel verzinken mogen. Allen die Sion geweld aandoen, die Sion gram zijn. Heren, wilt u dat toch alstublieft doen. Verstoor de werken des duivels. En alle heerschappij welke zich tegen u verheft. En, je moet eens kijken wat er aan staat, hè. Mitschaders als ook, alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Alsjeblieft, mensen, daar hebben wij allemaal mee te maken. Zeker ook de dag van vandaag. U wilt niet weten wat de schriftkritiek al heeft aangericht. En het moderne, de moderne omgaan met het gezag van de Bijbel. Dat men dus zegt, ja, Paulus zegt wel dit en dat en dat en dat en dat. Want Paulus vond dat in zijn dagen dat het zo was. Maar nu denken wij er anders over. Het moderne schriftverstaan. En zo wordt ons de Bijbel ontfutseld. Waar komt dat vandaan? Dat komt rechtstreeks bij de duivel vandaan. Dat zijn nou die boze raadslagen waarmee hij te werk gaat. Die tegen uw heilig woord bedacht worden. Want de duivel weet wel wat hij aanpakken moet. Hij wil de schrift aanpakken. De schrift wil hij aanpakken. Als de schrift maar niet meer geloofd wordt. En als de waarheid van Gods woord maar, als hij dat maar in de kerk aan de kant kan schuiven, dan is die tevreden. Altijd is die bezig. Dat gaat maar door. Al hele kerken vernield. Hele kerken vernield. En ik wint er geen doekjes om hoor. Wat er in 2004 is gebeurd, dat doet me altijd nog trillen en beven. Dat was ook zo'n aanslag. Die tegen Gods heilig woord bedacht werd. In de Nederlandse Hervormde Kerk. Ronduit verschrikkelijk. Dat het schriftgezag. Dat werd een kwestie van, ja, jij mag er dit van vinden en jij mag er dat van vinden. En jij hebt een beetje gelijk en die ander ook. En de waarheid, Gods woord zelf, ja, die moest een toontje lager gaan zingen. Want wat wij ervan vinden, dat is toch eigenlijk het belangrijkste. En daar moeten we dan maar veel met elkaar over praten, of met elkaar wat verder in komen, of er met elkaar uitkomen. En zo gaat het dan. Hè. En een wauwelkerk wordt het, een wauwelkerk. Mening naast mening, en ja, iedereen heeft wel een beetje gelijk, en al die gelijkers bij elkaar, zullen dan uiteindelijk de echte waarheid wel vormen, ja. Gods woord is de waarheid. En er worden wat een listige aanslagen gedaan tegen dat woord des Heren. Daarom zijn wij ook als dienaren geroepen Gods woord te verkondigen. Gods woord uit te leggen in het midden der gemeente. Uit te leggen en toe te passen. Dat zijn wij geroepen om te doen. En geen wauwelpraatjes te houden. Gods woord, want al die dingen die daartegen strijden, dat zijn allemaal aanslagen vanuit het rijk van de duisternis vandaan. En daar is de duivel geweldig actief mee. He, door dwalingen te zaaien in de kerken, door vreemde opvattingen ook over Urk te laten rondgaan en mensen daarin te doen geloven. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een aanhanger voor hier op Urk. Dat is allemaal duivelswerk. Hij is bezig. Hij is bezig die boze aanslagen te doen. Tegen Gods heilig woord. Dat we toch wakker zouden zijn. En dat we toch in de prediking niet op de verhaaltjes toer zouden gaan. Alsjeblieft niet, beste mensen. Dat is niet Gods heilig woord verkondigd. Verhaaltjes aan de gemeente voorhouden. Want ik heb eens dat meegemaakt en dat is gezien. En een oud vrouwtje gesproken dat dat en dat heeft beleefd. Dat zijn allemaal praatjes van niks. Gods woord moet verkondigd worden. Want de duivel die heeft niks liever dan dat ik u met praatjes en wauwelverhaaltjes met je bezighoud. Dan is de duivel blij. Dan is de duivel blij. Alle boze aanslagen. Raadslagen, aanslagen, die tegen uw heilig woord bedacht worden. Nou, dat zijn er heel wat. Zeker de dag van vandaag. Want gemeente, ik moet het maar zeggen, zeker 80% van Nederlands kerk is het overgiftigd. Zeker 80%. En dan denk ik dat ik aan de voorzichtige kant zit. Waar het woord van God niet meer de volle gezag heeft ook in de prediking van het woord niet. Dat de mensen met dingen worden beziggehouden die er niet toe doen. Dus, heren, u hebt ons geroepen te bidden. Verstoor dat toch. Verstoor dat toch alstublieft. En laat ook uw heilig woord mogen zegen vieren. Ook in onze kerk en in alle kerken. Dat het ook zal mogen zegen vieren. Ook al is het dan door velen verlaten, dat ze nog zouden mogen terugkeren. Dat ze nog op een schrede zouden terugkeren. Ik zou ze vandaag nog de broederhand reiken. Als ze terugkeerden op hun schrede. Zeker zou ik dat doen. Verstoor toch al die boze raadslagen. Zo ziet u gemeente, die komst van dat koninkrijk, die heeft nog heel wat voeten in aarde zo. Hè? Ja. Heel wat voeten in aarde heeft die komst van dat koninkrijk. Dat moet opboksen tegen heel wat. Dat gaat nou bepaald niet zachtzinnig toe. Maar het is ons voorzegd. En waar loop ik op uit? Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen. Waarin jij alles zult zijn in alles. Straks als Jezus wederkomt. Als Hij gezien wordt op de wolken. Dan is het gebeurd. Ja, dan moeten we ernstig zijn. Dan worden alle goddelozen van deze aarde verdaan. Ja, dat zegt de Bijbel hoor. Ik kan daar niet iets anders van maken. Allen die hun knieën niet in waarheid voor Christus hebben gebogen. Die zullen op de nieuwe aarde niet zijn. Die zullen in het koninkrijk van God geen plaats hebben. Straks, als dat in zijn volkomenheid openbaar komt. Zullen alleen diegenen daarbij horen. Die zullen in dat koninkrijk een plek hebben. Die hier hun knieën hebben gebogen. En die hier die koning hebben erkend en van harte beleden en gehoorzaamd. En alle anderen die vallen naar buiten. Ja, de poel van vuur en zilver, dat zegt de Bijbel. Dat is hun plek, hun plek. Die worden teruggewezen naar de hel. En dan wordt de aarde van de hel vrijgemaakt. Sinds de zondeval een kolonie van de hel. Als is er ook het koninkrijk van God op te vinden. En die twee staan tegenover elkaar. Maar het koninkrijk van de hel, dat is op deze aarde nog steeds actief. Hè, tot de jongste dag toe. Nog steeds actief. Maar straks gaat het eraf. Dan wordt het teruggewezen naar de hel. Het gat in. Het gat in. Weg daarmee. En dan wordt de aarde weer een paradijs. Dan wordt het weer een kolonie van de hemel. En de verlosten zullen daarop wandelen. De zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. De reinen van hart, hunner is het koninkrijk der hemelen. De armen van geest. Jezus heeft het zichzelf toegezegd. Voor jullie is het, voor jullie zal het ook straks zijn. Als het in volle luister openbaar komt. De vrijgekochten des Heren, zegt Jesaja. Die zullen op die weg wandelen en ze zullen niet struiken. De vrijgekochten. Des Heren. Dat zijn allen die gewassen zijn in Jezus kostbaar bloed. Die zullen in dat koninkrijk hun plek hebben. En het koninkrijk van de boze. Het zal er niet meer zijn. Want hij heeft zijn verlies al op zak. Sinds Golgotha, sinds de opstanding van Christus uit de doden. Heeft hij het papiertje waarop staat dat hij het verliest. Dat je het verliezen zal. Dat heeft hij op zak. En hij gaat nog wel rond om te doen wat hij kan doen. Maar de toekomst is niet van hem. Dat kan niet meer. Hij heeft het al verloren. Hij en zijn rijk zullen teruggaan in het gat. In het gat. Hier zit ook een gat. Dat is toch onze story. Ik wil dat niet met de hel vergelijken. Gelukkig niet. Maar ik wijs daar maar naar omdat daar een gat zit. Die gaan naar het gat. En de verlosten des Heeren, die zullen de aarde beërven. Dan is het koninkrijk van God ten volle openbaar gekomen. Dan is het voltooid en vervuld. Amen.